Goedemorgen allemaal. Een hartelijk welkom hier in de Petrus en Pauluskerk. En ook een hartelijk welkom aan degenen die thuis deze dienst zullen beluisteren. Onze voorganger vanmorgen is dominee André van der Bor. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smit. En we gebruiken de orde van dienst nummer 4 op bladzijde 15 van het Pasenboekje. De collectes voor vandaag. De eerste collecte is voor Artsen zonder Grenzen. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk. U kunt uw gift geven tijdens de rondgang of overmaken op de bekende bankrekeningnummers. De bloemen gaan vanmorgen als een hartelijke groet van ons allen naar Sissy Brons. De dienst voor volgende week. In tegenstelling tot wat achter op het kerkblad staat, is er volgende week zondag om 9:30 één dienst. Deze gezamenlijke dienst is hier in de Petrus en Pauluskerk. Voorganger is dan de heer Egbert Smit uit Westrenden. Over 2 weken, op zondag 15 september, is het de Startzondag. Dit belooft een extra feestelijke Startzondag te worden, omdat we ook de nieuwe gemeente Vivelstroom zullen vieren. We beginnen die dag om 9:30 in de Petrus en Pauluskerk met koffie en om 10:00 begint de dienst. Halverwege verhuizen we naar de Vredekerk. In de volgende nieuwsbrief lees je meer over het programma. Maar wat er natuurlijk niet mag ontbreken is een gezamenlijke lunch. Iedereen is hiervoor hard uitgenodigd. Het zou fijn zijn als je vooraf wil aanmelden. Dat kan na de dienst bij Titia Vriesemaan. En na de dienst ben je nog van harte uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een kop koffie, thee of limonade. En namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst. Onze intochtslied is Psalm 139 aan. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid. Hoor ons aan, barmhartige God, hoor naar ons bidden. U die ons hart aanziet, u die onze diepten peilt. Wij herkennen u niet, wij zochten onszelf. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Breng ons in het reine met u en elkaar.
De geit is groot. God zij met u. Bidden we het gebed bij de schriften. Laten we bidden. God, luisteren naar woorden van profeten en woorden van Jezus is één ding. Maar om ook te doen en te leven naar wat zij zeggen, dat is een hele andere koek. Wanneer wij tot u bidden, zoeken wij geen excuses, al zou u ons eerst nog wat moeten geven, voordat wij daadwerkelijk gehoor kunnen geven aan uw verhaal. Want zo moeilijk is dat verhaal van u niet, om je naaste lief te hebben als jezelf. Dus, God, doe maar wat goed is in je eigen ogen, waardoor wij leven naar uw wil. Amen. Titia is onze lectrix.
De eerste lezing is uit Zacharia 8, vers 4 tot 8 en vers 20 tot 23. Zacharia 8, vers 4. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten, elk met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende jongens en meisjes. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat, en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn, en ik hun God, in onwankelbare trouw. Vers 20. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei steden en landen. De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: ga met ons mee. Wij zijn op weg om de Heer van de hemelse machten om raad te vragen en zijn gunst af te smeken. Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de Heer van de hemelse machten te raadplegen en zijn gunst af te smeken. En dit zegt de Heer van de hemelse machten: als die tijd is gekomen, zullen 10 mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. Hier eindigt deze lezing.
Volgens mij hoor ik Job wel, maar ik zie hem niet. Toch, Job? Ja, hè? Hij zit helemaal achterin. Nou, Job, je mag van mij rustig blijven zitten en je hoeft ook niet stil te zijn. Maar als je op een gegeven moment samen met je vader zegt, nou, ik wil even wat anders doen, dan kun je naar de consistorie hobbelen. En daar is een doos met allerlei dingetjes. Is dat een deal? Goed. De tweede lezing komt uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. En daarna zingen wij van gezang 912, de versen 1, 4, 5 en 6. Even kijken hoor, hij moet ergens hier zitten. Ja. De apostel Paulus schrijft: ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelse sferen. Neem daarom de wapens op van God, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. Houd stand met de gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijke geheim van het evangelie bekend mag maken, waarvoor ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrij uitspreek, zoals mijn plicht is. Tot zover de lezing uit de brieven. Thank you. lezing uit het evangelie komt uit dat van Marcus, hoofdstuk 8 vanaf vers 22. En daarna zingen wij de acclamatie, zoals die volgens mij ook staat in onze orde van dienst. Ja. Jezus en zijn navolgers kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht. En men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten, buiten het dorp. Jezus deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ziet u iets? De man begon weer te zien en zei: ik zie mensen. Het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde Jezus weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Jezus stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ga het dorp niet in. Tot zover de lezing uit het evangelie. Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Wat ik vandaag met jullie wil delen, heb ik geschreven voor mijn reis naar Tent of Nations bij Bethlehem, nu een paar weken geleden. Ik kies daarvoor omdat ik het beter vind eerst op mijn ervaringen en gevoelens te reflecteren. Uit eigen ervaring weet ik zelf maar al te goed dat wanneer emoties nog te veel de boventoon voeren, de redelijkheid dikwijls ver te zoeken is. En persoonlijk heb ik helaas daar zelden of nooit iets goeds uit voort zien komen. En juist in onze tijd, waarin schreeuwen en schelden louter op basis van gevoel belangrijker lijkt te zijn dan eerst na te denken voor je iets zegt, verkies ik vandaag dus een wat afstandelijkere weg. Nu begin ik aan de preek van de week. Na een inleidende opmerking wil ik kort met jullie stilstaan bij de lezing uit Zacharia en daarna een blik werpen op onze evangelielezing. Zo nu en dan hoor je wel eens zeggen dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Een moderne variant is dat alles subjectief is. Wanneer iemand bijvoorbeeld over de Bijbel zegt, wat iemand bijvoorbeeld over de Bijbel zegt, is dan niet meer of minder dan een persoonlijke mening, die net zoveel waard is als een andere, mogelijk tegenovergesteld aan die mening. Dat genuanceerder ligt in mijn ogen, of misschien zelfs wel onwaar is, blijkt gemakkelijk uit deze reactie. Als jij dat vindt, als jij vindt dat dat in de Bijbel staat, laat me dan maar eens zien waar. Waar staat dat dan? Er staat veel in de Bijbel, maar niet alles. Het geloof dat grossiert in algemene of oppervlakkige overtuigingen, loopt het risico te vervallen aan denkbeelden die meer kwaad dan goed doen. Een van die overtuigingen is
dat het ene volk meer of beter is dan een ander volk. Een consequentie van deze overtuiging kan zijn dat de welvarendheid van de zogenaamde betere of het superieure volk ten koste mag gaan van het zogenaamde mindere of inferieure volk. Een constante grondtoon in vrijwel alle Bijbelboeken is dat de God van Abraham, Isaac en Jacob een God van alle volken wil zijn. Het volk Israël, dat is, zo denk ik, niet hetzelfde als de staat Israël, mag dan een speciale plek hebben bij God, maar dat wil niet zeggen dat God van Israël is. Of, om het even, van welk ander volk. Een soort exclusief eigendom, dat God binnen bepaalde landsgrenzen opgesloten zou kunnen worden. En dat mensen die dan, laten we zeggen, die joods-christelijke God of joods-christelijke cultuur hebben of daaraan verbonden zijn, andere mensen die daar niet mee verbonden zijn, mogen uitsluiten, buiten de grenzen mogen houden. Als de profeet Zacharia schrijft dat God één volk verkiest, dan wordt daarmee de hele wereld bedoeld. En dat blijkt uit het laatste vers dat we gehoord hebben. Dat 10 mannen, en 10 staat symbool voor een complete menigte, uit de volken met verschillende talen, een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: wij gaan ons bij u aansluiten, want wij hebben gehoord dat God bij u is. Dus een menigte van mensen die zich niet samenvoegen op grond van nationaliteit, maar op grond van een gezamenlijk verlangen naar het zoeken naar God. Nationaliteit speelt in de Bijbel geen bepalende rol. Een Godzoekende gemeenschap die zich louter identificeert met nationale landgrenzen, kan zich onmogelijk beroepen op de schrift. Daarom kan de kerk niets anders dan een wereldkerk zijn. Persoonlijk heb ik dan ook nooit begrepen, en kan dat nog steeds niet, dat een volkslied, een nationaal volkslied, voor, tijdens of na de kerkdienst gezongen kan worden. Maar goed, wie ben ik? Dat nationaliteit geen rol speelt, wordt ook duidelijk in onze Markuslezing. Misschien verbaast dat wat, want in die lezing wordt hierover met geen woord gerept. Precies, nationaliteit speelt letterlijk geen enkele rol. Het Bethsaida, waar Jezus en zijn leerlingen aankomen, ligt namelijk aan de oostkant van het meer van Galilea, en daarmee niet meer in Israël, maar in het buitenland. Maar dat gegeven doet er blijkbaar niet toe. Het is niet de moeite van het vermelden waard. Het verhaal begint gewoon. Ze komen in Bethsaida, vissersdorp betekent dat. Er wordt een blinde bij Jezus gebracht. Logisch dat hij gebracht moet worden, want zelf ziet hij niks. En dan staat er: en men smeekte Jezus om de man aan te raken. Nu weet ik niet of het je is opgevallen, mij in ieder geval niet. De omstanders vragen dat, de blinde zelf niet. Raad toch. En waarom? Duwde de menigte de blinde naar voren als een soort proefkonijn, om eens te kijken wat er zou gebeuren? Of dachten ze: die man is al zo lang blind, het wordt eens tijd dat hij eens wat gaat zien. Het heeft dan iets weg van de strekking: het wordt eens tijd dat iemand hem eens goed de waarheid zegt. Want hij heeft zo'n bord voor zijn kop dat hij net zo goed blind zou kunnen zijn. Het rare van zo'n bord is overigens dat je die vooral bij een ander zo goed kunt herkennen. Een andere mogelijkheid is dat de omstanders zo met de blinden zijn begaan dat ze zich voor hem inspannen, een pleidooi voor hem voeren, voor hem op de bres staan. Hem niet terzijde of naar achteren duwen uit het zicht, maar juist naar voren schuiven, voor in de rij. Ik houd het hier maar even op. Dat je de belangen van anderen bij God onder de aandacht kunt brengen. Mensen bij God op kunt dringen. Het is iets wat wij hier elke zondag niet aflaten doen. Jezus pakt de blinde bij de hand. Een mooi en intiem detail. En hij voert hem weg van de menigte. Hij creëert een zekere privacy. Maar waarom? Geen idee. En waarom Jezus dan zo omslachtig met dat speeksel in de weer gaat? Sommigen beschouwen dat speeksel als een intiem gebaar. Maar dat weet ik zo net nog niet. Waarom spreekt hij niet eenvoudig een enkel woord, zoals gebruikelijk? Geen idee. En waarom lukt het Jezus niet in één keer? Sommige geleerden verklaren dat Jezus er blijkbaar ook echt moeite voor moet doen. Jezus kan dit waarschijnlijk ook niet in één handomdraai fixen. Het is voor hem blijkbaar ook niet altijd even gemakkelijk. Of een meer psychologiserende exegese. Iedere heling gaat in fases. Al was het maar omdat je de harde en traumatiserende werkelijkheid niet in één keer onder ogen kunt zien. Dat moet via de weg van de geleidelijkheid. Hoe mooi deze verklaringen op zich ook kunnen zijn, of Marcus dat nou bedoeld heeft te zeggen, waag ik te betwijfelen. Misschien moeten we deze verse gewoon voor kennisgeving aannemen en daarmee laten voor wat het is. En misschien is dat vandaag de dag voor ons wel het moeilijkste. En toch wil ik daarvoor pleiten. Er is nog één ding wat mij altijd is ontgaan. Jezus legt na die half mislukte eerste poging zijn handen nogmaals op de ogen van de blinde. En dan staat er dat de blinde zijn eigen ogen opensperde en genas. Hij zag nu alles heel helder. De genezing vond dus plaats op het moment dat de blinde zijn ogen opensperde. Dat is toch merkwaardig. Het doet me denken aan een pasgeboren baby die de ogen ook zo wijd opensperrt wanneer je kiekeboe speelt. Maar dat heeft hier verder niks mee te maken. Tenzij je intense gretigheid om te zien zou willen benadrukken. Met die gretigheid om te willen zien wil ik vandaag tot een slotsom komen, of afronding. Is het je opgevallen dat de blinde niet wordt gevraagd of hij wil zien, of hij überhaupt genezen wil worden? Jezus vraagt niet wat de man wil. Hij vraagt niet hoe het zo is gekomen. Hij vraagt niet naar zijn geloof en roept hem niet op tot bekering. Niets, Jezus vraagt niets. De genezing is zogezegd gratis. Sterker, die is ongevraagd. Natuurlijk gaat het dan niet om letterlijke blindheid, maar in figuurlijke zin kun je er soms baat bij hebben om dingen niet te willen zien. Om je hoofd af te wenden of in het zand te steken, je ogen in je zak te stoppen. Wat je niet ziet, kun je ook niet weten. En wat je niet weet, daar kun je ook niks aan doen. Iets niet zien kan soms best comfortabel zijn. De prachtige en spannende vraag is dan ook of jij en ik ons ergens blind voor houden. Voor iets wat we eigenlijk niet onder ogen willen zien. Wat kun je eraan doen om daar oog voor te krijgen? Voor je eigen blinde vlekken. Wat heb je daarvoor nodig? Soms moeten anderen je daarvoor een duwtje geven. Wat handig dat we dan hier nu zo samen zijn. Zodat je met Gods kracht het lef krijgt om je ogen wijd open te doen. Houd er rekening mee dat dat misschien niet in één keer lukt. Maar dat is niet erg.
Thank you.
Wij willen onze gebeden afsluiten met het zingen van het Onze Vader. Dat is 369d. Laten wij God danken en voorbeden doen. Laten we bidden. God van alle mensen, wij zeggen u dank dat u een God bent die bevrijden wilt. Wij zeggen u dank dat u ons geen juk wilt opleggen. Dat we niet gebogen door het leven hoeven te gaan, maar vrij, rechtop, vrolijk. Wij zeggen u dank dat u ons wilt genezen, dat we ogen krijgen voor elkaar en voor anderen, voor wat een ieder van ons behoeft, soms heel praktisch, een hand, een gebaar, geld, eten, soms ook gewoon inzet voor vrede, een gebaar van liefde. We zeggen u dank dat u ons een weg wijst naar een mooi, gelukkig, vredevol leven met elkaar. Niet alleen voor onszelf, gebonden aan een bepaald volk of ras of natie. Maar voor alle mensen heeft u het geluk op het oog. Het is misschien raar, God, dat uw visioen ons soms benauwt. Wanneer we het gevoel krijgen dat we tekortschieten, meer moeten doen, terwijl we ons aan de andere kant dan zo onmachtig voelen. Dat we het soms gewoon niet weten. We zien alle ellende wel. En het gaat ons aan het hart. We lijden eronder. Maar we weten soms gewoon niet domweg wat we eraan moeten doen. Het kan ons te neerslaan. Onverschillig maken. Laat dan ook maar. Wij willen leren van alle mensen die gebukt door het leven gaan, waar dan ook. En die van geen opgeven willen weten. Soms niet, ondanks alle tegenslagen, die zich maar blijven herhalen en toch gaan ze door. Ze geven niet op. Weten van geen wijken. Dat zij ons inspireren om ook niet op te geven. Om gewoon te doen wat we kunnen en dat is genoeg. Behoed ons voor valse machteloosheid, voor neerslachtigheid. Voor zelfbeklag of schuldgevoel, zelfmedelijden, slachtofferschap. Laten we elkaar telkens weer op de benen zetten. En elkaar de ogen openen. En gewoon doen wat we kunnen. Voor elkaar, dichtbij, verder weg. Het goede leven leven. Wij willen stil worden en allereerst onze dankbaarheid te binnenbrengen. Ons ervan bewust worden hoe goed we het hebben hier in dit landje met elkaar. Hoor onze dankbaarheid in stilte. In de stilte worden wij ons ook bewust van onze dankbaarheid voor elkaar. Dat we niet bang voor elkaar hoeven te zijn. We zijn geen echte familie, maar toch een soort. Dat we op elkaar aankunnen. Dat we met elkaar betrokken zijn, op elkaar betrokken zijn. Hoor naar ons. Als wij zeggen hoe blij we met elkaar zijn. In de stilte en straks bij de koffie tegen elkaar. Dankbaar zijn we dat we niet alleen zijn, maar samen de weg van het leven en geloof kunnen gaan. Hoor ons in de stilte onze dankbaarheid.
Dankbaar zijn wij, God, voor het vele goede in ons leven hier in dit landje. Voor de prachtige natuur, voor het vele water. Voor lachende kinderen, spelende mensen om ons heen. Voor de vrede bovenal. Wij bidden in dit uur voor elkaar, voor mensen die het moeilijk hebben, om welke reden dan ook. Wij noemen hun namen, mensen die leven in ons hart, in de stilte. Als liefde te veel gevraagd is, God, dan bidden wij om vrede. Vrede hier, in het dorp, in de dorpen om ons heen, in ons land, in de wereld. Geef dat wij, mensen die geloven in uw weg, een voorbeeld zullen zijn dat leven in vrede met elkaar kan. We bidden voor alle wereldleiders, de grote en de kleine, dat zij tot inkeer komen en niet alleen het goede van hun eigen volk voor ogen houden, maar van alle mensen. Hoor als wij bidden in de stilte voor vredestichters. En wij benoemen voor onszelf wat geen ander mens voor ons zeggen kan. Zo bidden wij in Jezus' naam, die ons voorging in leven en in bidden. En zingen. Dan zullen nu uw gaven worden ingezameld.
Waarschijnlijk door de overgang van het wat warmere klimaat naar het koude klimaat hier in Nederland ben ik verkouden geworden. Misschien is u dat opgevallen. Hoe dan ook, ik weet niet of het zo slim is dat ik u allemaal straks een handje geef. Daarom wil ik voorstellen dat Job die eer van mij overneemt, ook omdat hij in deze dienst aanwezig is geweest en het helemaal heeft volgehouden. Maar dan weet ik niet of Job daar wel zoveel zin in heeft. Maar mocht u hem zien, dan kunt u hem een handje geven. Als hij dat wil natuurlijk, hè. Ja. Goed. Laten we van hier gaan. Kijk met verwondering naar al wat is. Zie met mededogen om naar je medemensen, naar al wat leeft. Leef aandachtig. En doe dat wat je doet met bevlogenheid. Mogen de God van de hoop u vervullen met een en al vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.